Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Vandaag, precies 75 jaar geleden, werd de NAVO opgericht. Het bondgenootschap werd gesloten uit angst voor de Russische agressie. Die angst is er sinds de inval in Oekraïne opnieuw. Hoe gaat de NAVO zich daartoe verhouden? We bespreken het uitgebreid met diplomatiek redacteur Arnoud Brouwers, die onder meer sprak met de hoogste Nederlandse militair bij de NAVO, admiraal Rob Bauer. Arnoud, je bent net terug van de NAVO. Wat voor stemming trof je daar aan?
Het zijn natuurlijk zware tijden voor Oekraïne op dit moment. En dat merk je ook in Brussel. Kijk, als die oorlog er niet was geweest, was dit natuurlijk een enorm feest geworden. En dan hadden ze enorm uitgepakt. Maar dat kan onder deze omstandigheden helemaal niet. En omdat die mensen professioneel bezig zijn met militaire aangelegenheden, zien zij misschien een beetje scherper dan de gemiddelde krantenlezer wat de ernst van de situatie is en ook dat dit niet snel voorbij zal gaan.
Stoltenberg, die binnenkort naar alle waarschijnlijkheid wordt opgevolgd door Rutte, probeerde op de een of andere manier zijn erfenis veilig te stellen, kreeg ik de indruk, om te voorkomen dat ze de NAVO in de toekomst te afhankelijk wordt van de Verenigde Staten. Hij probeert een fonds op te richten, als ik me niet vergis. Hoe werkt dat precies?
Hij wil, ik zou het toch iets breder zien. Want eigenlijk, en dat is wel een van de leuke dingen, als je naar de NAVO gaat, er is daar echt helemaal niemand die gelooft dat zonder de Verenigde Staten we hier iets kunnen bereiken voor onze veiligheid de komende 20 jaar. Toch wel belangrijk. En dat geldt eigenlijk ook voor de hulp aan Oekraïne. Er is daar ook niemand te vinden die denkt dat wij het even kunnen fixen als we nu opeens wel ons best gaan doen. Die achterstand op allerlei gebieden en het verwaarlozen van je defensieapparaat, dat heeft in Europa, Europese landen, ook de grotere Europese landen, tot zeg maar zo'n situatie geleid dat dat echt onmogelijk is om dat binnen een paar jaar even weer goed te krijgen.
Ja.
Dus dat is het begin. Wat hij heeft voorgesteld is, denk ik, en dat is wel wat ook de meeste betrokken ministers gisteren zeiden in hun reacties, vloeit voort uit het feit dat het besef indaalt dat dit een lange oorlog is en wordt. En dat betekent dat de toch meer ad hoc manier waarop in het begin onder Amerikaanse leiding die Ramstein-groep, dat daar die militaire steun werd gecoördineerd aan Oekraïne en ook de trainingen en andere zaken, dat ze nu zien dat dat eigenlijk geïnstitutionaliseerd moet worden en dat de NAVO daarvoor natuurlijk een geschikte organisatie is. Natuurlijk omdat daar zit, daar zit de staf die taak kan overnemen.
Ja.
Er zitten natuurlijk ook politieke aspecten aan en dat laat ook zien dat je nu 2 jaar voorbij het beginpunt van de grote invasie zit. In de zin dat ze nu dingen overwegen die ze 2 jaar geleden nog niet overwogen.
En wat zijn belangrijke besluiten die er nu voor liggen?
Nou, kijk, dat plan van 100 miljard, dat is ook deels, begreep ik, strategisch gelekt naar de Financial Times deze week. Omdat er ook intern wel wat gefronste wenkbrauwen over waren. Niet iedereen stond meteen te juichen bij dat plan. Dus zo gaat dat dan. Hè? Mm. Dus dan komt het in de openbaarheid en dan moet iedereen zich daartoe gaan verhouden. Maar dat is een onderdeel van iets anders, namelijk de overgang naar een meer structurele, gecoördineerde aanpak van die hulp. En ook een meer structurele betrokkenheid van de NAVO erbij.
Dus minder ad hoc, minder elke keer weer samenkomen, wat gaan we nu doen, maar gewoon een lange termijn strategie.
En uiteindelijk, het valt daar natuurlijk gewoon qua gezond verstand, valt dat heel goed te begrijpen.
Ja.
Omdat je dan meer lijn in die hulp brengt. En omdat je Oekraïne iets minder afhankelijk maakt van die plotse wel of niet besluiten van regeringen of ze nou nog iets gaan doen.
Ja, als je nou dit moment in de geschiedenis van de NAVO vergelijkt met het moment van oprichting, is de wereld eigenlijk op een bepaalde manier hetzelfde? Toen was ook Rusland het grote gevaar. Toen nog met alle Oost-Europese landen erbij. En moesten de Westerse landen volgens mij ook een goed plan maken om zich daartegen te weer te stellen? Is er eigenlijk een soortzelfde logica? Of moet je concluderen dat de wereld intussen zo veranderd is dat de NAVO ook een heel andere organisatie is geworden?
Ja, ik zou dan toch kiezen voor de optie de wereld is totaal veranderd. En Rusland is ook niet meer eigenlijk de grootste dreiging. En zeker niet de grootste strategische dreiging. Dat is China. Dat is één aspect. Rusland is opeens, ja, als een revanchistische macht, is het opeens teruggekomen als agressor. Maar toch wel, ja, van een heel ander formaat, als we eerlijk zijn, dan de Sovjet-Unie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was. Dus daar zie ik toch wel hele grote verschillen. Maar je ziet ook, en dat is minstens zo belangrijk, ook hele grote verschillen in die Westerse landen die NAVO toen hebben opgericht. De Verenigde Staten stonden toen echt op het hoogtepunt van hun macht. Zij waren de winnende macht van de Tweede Wereldoorlog, net als de Sovjet-Unie natuurlijk, Stalins Sovjet-Unie. Maar zij staan er nu anders voor. Ze zijn nog steeds, zou je kunnen zeggen, de machtigste staat ter wereld. Maar politiek gezien en economisch zijn er toch wel heel veel dingen veranderd. En is er eigenlijk, zit dat land in een, ja, wat door sommigen wordt gezien als een vorm van relatieve neergang, in de zin dat andere machten zoals China gewoon structureel economisch sterker zijn geworden en zich ook op andere manieren ontwikkelen, zodat het voor de Verenigde Staten niet meer het moment is als toen ze blakend van zelfvertrouwen het leiderschap van die NAVO gingen doen. Mm-hmm. Nu is het veel meer vechten tegen de bierkaai en hopen dat de Republikeinen in het congres, dat het ze nog gaat lukken de komende maanden om een hulppakket voor Oekraïne erdoor te krijgen. Dat is echt het compleet tegenovergestelde van de situatie die je in het, aan het eind van de jaren 40 had in de Verenigde Staten, het begin van de Koude Oorlog, toen er enorm besef was dat die macht moest worden omgezet in structuren die ervoor zouden zorgen dat Europese landen niet zouden omvallen. Want dat was toen natuurlijk een echt scenario, zoals je zelf ook goed weet. Niet alleen politiek, met bijvoorbeeld communistische partijen in Italië die toen heel groot was, maar ook economisch. Dus samen met het Marshallplan was dit een van die onderdelen.
Waren vriendelijke leningen vanuit Amerika, ja, voor alle Europese,
ja,
landen.
Voor de Europese landen waren dit onderdelen van een wat toch echt wel een masterplan was, om ervoor te zorgen dat de communistische invloed in Europa niet nog verder zou uitbreiden.
Ja, en dat was een gevaar waar elk land op een bepaalde manier in gelijke mate mee kampt. Je noemde Italië al. Iedereen was bang dat uiteindelijk de communisten het over zouden nemen, al dan niet met geweld.
Ja, maar er was natuurlijk ook de grote vrees dat als de wederopbouw niet op gang zou komen en als de economieën niet zouden worden heropgestart, dat er dan een enorme onvrede zou kunnen komen onder die bevolkingen van West-Europa. En dat het dan, ja, dan was het dus ongewis hoe dat ging eindigen.
Nou. En als we dan hebben de Amerika gehad, als we dan bijvoorbeeld naar een land als Duitsland kijken, zie je dan dat die, omdat Amerika steeds aarzelender wordt in hun steun aan Oekraïne, dat je Duitsland duidelijk op zien staan? Of zitten die ook nog een beetje vast in?
Nou, Duitsland zit zeker vast in zijn verleden. Het is al bezig enige tientallen jaren met een worsteling om daar weer vooruit te kunnen.
Duitsland is bang voor zichzelf, kort samengevat.
Nog altijd wel een beetje, maar los daarvan. Kijk, de Duitse hereniging kon niet gebeuren zonder toestemming vanuit Moskou. Dus Duitsland heeft ook door dat feit en door het feit dat ze konden herenigen, hebben ze eigenlijk in de periode na de Koude Oorlog een enorme focus gehad op goede relaties met Moskou.
Ja.
Koste wat kost. Belangrijker dan ruzie. Bijna alles.
Ze wilden nooit meer ruzie met Moskou.
Deels komt dat natuurlijk door die oorlogserfenis, maar het komt ook door die hereniging. Het gevolg daarvan is geweest, ik zou zeggen, het perverse gevolg, dat de Duitsers hun oorlogsverleden en het schuldgevoel wat ze daaraan hebben overgehouden bijna uitsluitend hebben geprojecteerd op Rusland en later dus op Poetin. En daarmee hebben ze Poetin enorm in de kaart gespeeld. En hebben ze de landen, de frontlijnstaten die eigenlijk miljoenen, miljoenen burgers verloren hebben, zoals Belarus en Oekraïne, enorm tekort gedaan. En ook de andere landen die tussen Berlijn en Moskou liggen en die inmiddels onderdeel van de NAVO zijn, maar die dus in een periode die na de Koude Oorlog in een periode zaten waarin ze eindelijk zeiden van oké, wij kunnen nu vrij zijn en vrij onze keuzes maken.
Ja.
Dus Duitsland heeft nu een enorme draai te maken die ze deels ook maken. Ja.
En hoe stellen ze zich in de NAVO op? Want ze waren niet vanaf het begin af aan lid?
Of? Nee, ze werden in 1949 was dat nog net even te vroeg. Toen heb je in 1952 heb je nog een voorstelletje gehad vanuit Moskou van zullen we het niet gewoon neutraal maken? Of,
heel Duitsland het, neutraal maken.
Ja, dat was het Stalin voorstel van 1952. Nou, zijn ze toen niet ingetrapt, om het maar zo te zeggen. In 1955 onder Konrad Adenauer is Duitsland erbij gekomen. En voor Duitsland is die transatlantische band op dit moment echt buitengewoon belangrijk. Dat zie je ook in hoe ze zich opstellen in die hulpverlening aan Oekraïne. Dat ze dat eigenlijk heel erg scherp in de gaten houden. Wat doet Washington? En die moeten we vasthouden. Wij doen wat zij doen.
Ze staan niet te trappelen om zelf een leidende rol te spelen. Samen met Frankrijk eventueel.
Nee, dat was ook een van de dingen die je in Brussel heel goed kunt beluisteren. Dat die eigenlijk historische en ook zeer belangrijke Frans-Duitse samenwerking, die nog steeds natuurlijk heel belangrijk is, dat die gewoon op militair vlak geen millimeter vooruit te branden is.
Ja, nou schreef Olaf Tempelman vandaag een stuk in de krant van het Oost-Europees perspectief. Dat is een jarenlang correspondent geweest. Hij constateerde eigenlijk dat bij de 50ste verjaardag ongeveer, of iets daarvoor, iets daarna, was er in Oost-Europa werd een hele sterke behoefte en noodzaak gevoeld om zich bij de NAVO aan te sluiten. Terwijl in de westerse landen was dus die NAVO hebben we die eigenlijk nog wel nodig. Nu de muur is gevallen, nu Rusland aan het veranderen is. Uiteindelijk kun je zeggen dat die Oost-Europese landen dat scherper zagen. Hè? Eigenlijk ook de landen die jij net noemde, die eigenlijk al die tijd zijn blijven realiseren dat Rusland een gevaar zou blijven. En in het Westen was een soort toch decadentie. Of althans ook zoals de admiraal Bauer schetst in een interview van, we hadden het gevoel, we hoeven onszelf niet meer te verdedigen. We gaan vredesdividend incasseren door onze defensieuitgaven naar beneden te schroeven. Nou, je zei al dat Duitsland daarin ook een soort rol speelde die achteraf toch wel vrij desastreus is gebleken. Als je naar Nederland kijkt, hoe hebben wij ons, hoe ons bewustzijn zich ontwikkeld in de afgelopen 25 jaar?
Nou, hetzelfde natuurlijk als onze buren. Dus wij hebben dat vredesdividend, zoals dat in het begin van de jaren 90 werd genoemd, hebben wij volop geïncasseerd. En dat zijn we eigenlijk blijven incasseren. Je zou bijna kunnen zeggen tot MH17 uit de lucht werd geschoten. Dat was toch wel een soort wake-up calletje. Ook voor premier Rutte, die tot dan toe niet de geringste belangstelling ooit had gehad voor veiligheid. Die daarvan denk ik ook wel is geschrokken. Maar Nederland is echt wel een land wat tot het bittere eind zijn defensieapparaat is blijven onttakelen. Als je daar nu naar terugkijkt, dan denk je, oh mijn hemel, hadden we dat met iets meer beleid gedaan, dan hadden we nu niet voor die grote vragen gestaan waar we nu voor staan.
Ja,
bijvoorbeeld zoals de pathetische discussie die al nu 2 jaar woedt in het parlement over of Nederland weer een tankbataljon zou moeten krijgen.
Ja,
ja, we hadden er een paar. We hebben ze
maar Indonesië volledig, toch? We hebben ze een beetje.
Ja, nou Finland ook. Die zijn er ook blij mee. En dat was ook onder Rutte, de toekomstige secretaris-generaal van de NAVO.
Maar echt totale uitverkoop.
Ja, kort samengevat.
En hoe kun je dat weer herstellen? Want eigenlijk bijna of alle Europese landen hebben nu de heilige plicht. Hè? Duitsland kondigde dat al vrij snel na het begin van de inval aan. Van 100 miljard of zo. Scholz zei echt, nee, we gaan echt een andere tijd in. Nou, Nederland heeft dat inmiddels ook wel duidelijk uitspraak. Maar hoe groot is die opgave? Hoe snel kan Nederland weer een volwaardige krijgsmacht op de been krijgen? Moeten we de dienstplicht weer invoeren?
Nou, het gaat natuurlijk om, ten eerste, het is een collectieve inspanning. Maar het is in deze tijd zeker belangrijk ook dat die Europese landen aan de VS laten zien dat zij nu wel echt wakker zijn geworden dan na een kwart eeuw. En dat ze dus zelf ook die investeringen doen in hun eigen defensie.
Ja.
Want met presidentskandidaten als Trump moet je natuurlijk niet nog enigerlei de indruk willen wekken dat jij aan het freeriden bent. Zoals je gedaan hebt. Hè?
Mm-hmm.
En ik denk dat je vroeg net van hoe is het dan, hoe heeft dat gevoel zich in Nederland ontwikkeld? Ja, ik denk dat wij helemaal onszelf hebben losgeschakeld van enig denken over veiligheid. En dat hebben we gewoon aan een paar duizend rare mensen in uniformen hebben we dat gedelegeerd. En wij zijn party like it's 1999. Ook niks op tegen trouwens, maar een beetje onverantwoord. Wij zijn nu dus ook mentaal, zou ik zeggen, een inhaalslag aan het maken. Het gaat niet alleen over geld. Het gaat ook over een het besef dat die enorme vrijheid die we hebben en waar we ook terecht van genieten, ja, dat je daar toch ook collectief je steentje moet bijdragen om die intact in stand te houden.
Ja, en die oproep doet Rob Bauer heel duidelijk in het interview. Hij zegt, ja jongens, je kan niet alleen naar de commandant kijken als we onze veiligheid niet op orde hebben. Dat is onze verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Ja.
Maar hij doet die oproep. Maar heb je al het gevoel dat die gehoord wordt in de Nederlandse samenleving? Of?
Nou, dit soort dingen neemt misschien even tijd. Maar wat je nu ziet, dat ook de politici een beetje de schroom afwerpen om het over zaken als dienstplicht en mobilisatie te hebben. En dat ze vooral erg verlekkerd kijken naar een model wat in Zweden en in Noorwegen bestaat, waarbij het dus eigenlijk gewoon aantrekkelijk maakt, waarbij het eigenlijk maatschappelijk een plus is als jij ervoor kiest, als je 18 bent geworden of in die leeftijds ongeveer zit, om een jaartje te gaan dienen.
Mm-hmm.
Als maar steeds meer mensen dat gewoon vrijwillig doen. Hè. Het is geen dienstplicht, maar vrijwillig. Je wordt wel aangeschreven en je wordt uitgenodigd. En als dat op een gegeven moment ook door werkgevers en door andere maatschappelijke spelers wordt omarmd, Dan kan zoiets wel armen en benen krijgen. Maar goed,
soort tussenjaar nieuwe stijl. Een tussenjaar waar je een serieuze verantwoordelijkheid op je neemt in plaats van naar het strand in Thailand te reizen.
Kan ook. Maar als maar genoeg mensen hiervoor zouden kiezen, dat ballonmodel waar we het eerder over hebben gehad, ben je dan eigenlijk aan het organiseren, waarbij je dus als er echt stront aan de knikker komt, dat je dan een grotere pool mensen hebt die wel eens een wapen hebben vastgehouden en die militaire training hebben.
Maar dan hebben we in Nederland ook nog het personeelstekort op allerlei terreinen. Ja. Nou, we werken bij Defensie, dat wordt ook de afgelopen jaren niet aantrekkelijk gevonden.
Nee, dat verandert nu wel een beetje. Maar het is ook breder dan dat alleen maar. Hè. Het gaat gewoon om eigenlijk alle maatschappelijke spelers. Bijvoorbeeld, als er nu een groot conflict zou komen, dan ligt die frontlinie veel verder naar het oosten dan tijdens de Koude Oorlog. Dat is een enorme logistieke uitdaging. Hoe ga je dat allemaal doen? En om dat op het moment dat dat moet gebeuren snel te kunnen doen, daar is ook heel veel samenwerking met andere maatschappelijke spelers voor nodig.
Ja.
Dus ook aanpassing van infrastructuur soms, hè, van bruggen versterken en dat soort zaken, of verbreden. Maar ook, heel simpel, afspraken maken. En dat gebeurt in andere landen ook. Daar is Nederland ook voorzichtig mee bezig. Maar je kunt je voorstellen dat dat de komende jaren nog wel gaat uitbreiden.
Maar ik kreeg van die Bauer toch wel de indruk dat hij zegt, we zijn klaar om een eventuele Russische inval op te vangen. Hij acht de kans niet zo groot dat het daarvan komt. Dus het fysiek-militaire deel hebben we redelijk op orde. Maar hij zei, er zijn ook allerlei andere aanvallen mogelijk, zowel van Rusland en zeker ook van China. Want misschien moet ik ook nog even uitleggen wat de dreiging van China precies is in relatie tot de NAVO.
Nou ja, hij betrekt dat begrip van weerbaarheid ook heel erg op dat het een beetje tussen je oren moet zitten. Hè?
Mm.
Dat gaat dus ook over dingen als desinformatie en het begrijpen dat dingen die jij voorbij ziet komen, dat die dat je een soort checks moet hebben van of dat wel klopt. Dus het gaat ook om hele basale dingen eigenlijk. En wat je ook heel duidelijk proefde, is dat hij vond of vindt dat wij daar te naïef in zijn. En dat hij vindt ook de balans, privacy en overheidsoptreden om je veiligheid te garanderen, dat die niet in evenwicht is. Nou, dat is politiek een heel heikel onderwerp.
Het is in ieder geval een risico, constateert hij. Als je zoveel individuele vrijheden wil hebben, dan maak je het voor vreemde mogelijkheden wel heel makkelijk om je te beïnvloeden.
Ja, dat is natuurlijk zo. Hè? Dit is waar het allemaal om gaat. Onze vrijheid.
Ja.
Maar hij pleit ervoor dat je dat dus... Dat er een zeker evenwicht moet zijn, ook met andere overwegingen. Namelijk, hoe kun je zelf je veiligheid...
Maar dat je het in ieder geval meeweegt in je overweging, als je hierover nadenkt. En nu is inderdaad, is privacy is natuurlijk... Ja.
En deels heeft dat te maken met overheidsreguleringen en wetten. Maar het andere deel is gewoon, dat zit volgens mij tussen je oren. Ja. En het gaat over dat je daar zelf bij bent.
Ja. Dus voor de val van de muur, om nog even dat verhaal af te maken, was dus het IJzeren Gordijn in principe het mogelijk nieuwe front. En nu ligt het aan de Russische grens, toch?
Nu ligt het natuurlijk naar het oosten. En ik heb nog een boek meegenomen, want je had altijd de discussie over... Ja, maar is het ook niet de schuld van de NAVO? Want als die niet naar het oosten was uitgebreid, dan was er niks aan de hand.
Ja.
Nou, hier heeft mevrouw Sarot heeft daar een prachtig boek over geschreven. Not One Inch, America, Russia and the Making of the Post-Cold War Stalemate. Zoals je ziet is het behoorlijk dik. Dus de mensen die zich in deze zaken interesseren, raad ik absoluut aan eerst even dat boek van 700 bladzijden te lezen.
En dan pas een mening.
Dan weer door te gaan met de discussie. Ja, maar wat ik er hierover zou willen zeggen is dat die discussie heel lang, denk ik, een beetje een onderdeel is geweest van onze westerse academische navelstaarderij. Dus wij zijn zo gewend om alles in de wereld aan onszelf te relateren. Dus wij hebben het niet goed gedaan en daarom is Poetin boos en daarom gebeurt dit nu allemaal. Nou, nee, zo simpel is het niet. Ten eerste, heel veel mensen die zich in dit debat mengen, weten geen snars, maar dan ook helemaal niets van Rusland.
Mm-hmm.
En ze weten ook niets van Oost-Europa of Centraal-Europa. Ze zijn er vaak ook nog helemaal niet geweest. Dus
maar het is ook niet van belang als je de schuld altijd bij jezelf zoekt.
Ja, nee. Maar dan kun je dus wel, dan is het wel terecht om te vragen, ja, maar wat hebben we aan dit soort meningen?
Ja,
meningen vooral, hè, zijn het dan. En ja, als iemand die zelf al heel lang in Rusland komt en in Oost-Europa, denk ik, dat is het eerste wat je hierover moet zeggen.
Want eigenlijk, en dan moet ik even opletten dat ik het jouw standpunt goed samenvat, stond de NAVO helemaal niet te springen om al die Oost-Europese landen te verwelkomen. Maar die Oost-Europese landen zelf voelden het gevaar van Rusland, kende Rusland goed en verlangde daarom om bij de NAVO toe te treden.
Het is wel interessant, want je hebt heel veel mensen die willen Kissinger spelen. Ja, die zeggen van ja, maar Rusland heeft ook gewoon recht op een invloedssfeer en kom op nou. Ja. Hè? Heb je al die boeken niet gelezen? En mijn antwoord daarop is, en laatst zat ik ook hield ik een praatje voor wat mensen en die zei ook iemand van ja, maar wat is nou het begrip voor de Russische positie? En toen, that triggered me, als ik het even mag zeggen. Dus toen heb ik een lang betoog gehouden waarin ik die man vroeg, goed, terechte vraag, maar mag ik dan één keer van u vragen dat u zich indenkt in de positie van de landen die tussen Berlijn en Rusland in liggen.
Dat is de crux.
Mag ik dat een keer vragen?
En hebben die zelfbeschikking? Want precies, het is eigenlijk een valse voorstelling van zaken. Als je
absoluut. En de landen die dus een halve eeuw niet in vrijheid hebben geleefd, toen kregen ze die wel. Zou ik u mogen vragen zich in hun positie te mogen indenken? En volgens mij is dat geen detail. En je kunt zeggen van, dat is geen detail, dat is de hele definitie.
Maar dat is het wezen eigenlijk.
Het wezen van het einde van de Koude Oorlog is dat die landen weer zelf konden beslissen wat ze wilden.
En dit zijn, en daar refereerde je eerder aan, dit zijn ook landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog ook misschien wel de hoogste prijs hebben betaald.
Ja?
Ja, stuk voor stuk. Of het nou Oekraïne is of de Baltische Staten.
Zeker. Zeker, absoluut. Ja. En dat is dus geen detail, dat is de essentie.
Nee, maar het gaat dus mis als je het als een strijd tussen twee blokken ziet. In plaats van een strijd van heel veel landen die gewoon in principe in vrijheid willen leven. En bedreigd worden door de grote buur.
Nou ja, het is heel wrang, vind ik. Dat het dus deze supervrede oorlog ervoor nodig is geweest om hier in deze contreien mensen zeg maar een greintje besef te geven over dit soort zaken.
Ja, goed. Nog even, we moeten langzaam gaan afronden, maar nog even toch China. Hè? Bauer schetst een beeld van waar we allemaal op moeten letten voor de komende jaren. We moeten dus vooral zelf alert zijn en die alertheid moet ook doorsijpelen in alle beslissingen die we nemen op allerlei terreinen. Maar als we nou Rusland, nou dat gevaar, daar hebben we het vaak over gehad. Maar hoe ziet dat Chinese gevaar er precies uit?
Nou, ik ben geen China-specialist, maar denk al langer na over veiligheid. En ik heb al iets van 8 jaar geleden een keer voor de grap een stukje geschreven over middelen en intenties. Want dreiging, dat is de optelsom van middelen en intenties. Nou, in dat stuk keek ik naar Rusland en naar China. En dan zag je dat China toen al heel lang zeg maar een defensiebudget had dat veel sneller groeide dan de economie. En dat sneller groeide dan alle andere defensiebudgetten ter wereld. Dat heb je in Rusland ook gezien, maar de cijfers in China zijn onvergelijkbaar daarmee. Dat is echt van een hele andere orde. China heeft volgens mij nu al de grootste vloot ter wereld. Hebben ze gewoon gebouwd. Terwijl wij, wij zaten op het terras. Dat was ook leuk.
Ja.
Maar zij hebben het in de tussentijd dat gedaan. Dat is één aspect. En het tweede aspect is natuurlijk Xi en zeg maar de hele nationalistische ideologie die daar nu officieel zeg maar regeert. En waarin eigenlijk het terugkrijgen van gebieden waar China recht op heeft, een integraal onderdeel is van die nationale ideologie.
Maar dan hebben we het over Taiwan en welke gebieden nog meer?
Nou, je hebt het over Taiwan, dat is natuurlijk het meest explosieve voorbeeld. Maar je hebt het ook over de Zuid-Chinese Zee. En je hebt het over een ontwikkeling die al vele, vele jaren aan de gang is. Ook daar kun je het wel een parallel zien met Rusland. Rusland is al heel veel jaar bezig met een soort strijd tegen ons aan het voeren. En als je daar woonde, dan kon je dat gewoon elke dag op televisie zien. Dat werd daar gewoon vertoond. Maar wij hadden het niet eens door. Dus dat in China is natuurlijk, dat proces is ook al vele, vele jaren
bezig. Maar je had het over middelen en intenties, dus de middelen zijn het.
Nou, de middelen, daar zijn ze al heel lang heel hard aan het werk om die op te krikken, op een zeer serieuze manier. En de intenties, die zijn gewoon officieel, daar schamen ze zich niet voor.
Mm-hmm.
Dus, dat vond ik wel leuk vorige week bij de NAVO. Daar spraken we een hoge pief van een van de grote lidstaten. En die zei van, wat je gelukkig ziet is dat, Poetin is totaal roekeloos bezig. En wat je gelukkig ziet is dat in China niet zo is. Dus dat is een ander,
zeker rationaliteit,
aanpak, gelukkig. Maar nog steeds is het natuurlijk zo dat als je die kijkt naar en intenties en naar de middelen, dat je dat zeer serieus moet nemen en dat je daar dus aandacht aan moet geven. En het laatste wat ik daarover wil zeggen is, dat verklaart ook waarom landen als niet alleen Australië, maar ook Japan, Zuid-Korea, dat die heel erg betrokken zijn eigenlijk bij de Russische agressie tegen Oekraïne. Dat ze daar ook op allerlei manieren die ze kunnen helpen. En dat zij ook zeer veel belangstelling hebben voor die hechtere banden met NAVO-landen. Omdat die dingen, wel een beetje eng. Maar we komen echt weer in een periode die je dus een eeuw geleden ook had, waarin die eigenlijk gescheiden theaters toch weer dat het verband tussen die dingen groter wordt. En dat zie je aan het gedrag van individuele landen.
Maar kunnen er uiteindelijk weer twee blokken tegenover elkaar komen staan? Een soort wereldoorlogscenario?
Nou, het is nu donderdag om 12:30. Laten we nog even voor de lunch geen wereldoorlog uitroepen.
Nee, volgens mij, maar dat heb je ook gezegd, je moet juist heel erg oppassen met vooruitkijken. Je moet vooral heel erg goed kijken naar het nu en heel waakzaam zijn.
Het gaat om die mechanismen en dan zie je van Je ziet op allerlei manieren dat landen wakker worden. En dat is deze week in Brussel ook wel gememoreerd. Het feit dat Rusland zo ook enorm leunt op Noord-Korea en Iran, maar eigenlijk de facto ook wel op Chinese dekking, dat is natuurlijk ook zorgwekkend.
Ja.
Want ja, waar leidt dat toe en waar noopt dat toe? Wat moeten wij daarmee?
Hoop om over na te denken, Arnoud. Dank je wel voor je heldere en volledige uitleg.
Graag gedaan.
En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.